Welkom op onze Bijbelstudie. Laten we bidden, laten we de Heer verwelkomen. In Jezus' naam, hij is altijd overal natuurlijk. Maar bij deze Vader wil ik toch vragen, Jezus, om mijn hart, Heren, en mijn gedachten, Heren, dat ze op u gefocust mogen zijn, Heren, dat ik mag spreken hetgeen dat u wilt dat ik spreek, Heren. En dat bij de mensen, Heer Jezus, halleluja, een zaadje mag gelegd worden in hun hart. Veel vrucht mag voorbrengen. In de naam van Jezus. Amen. Ik zie Hanna komt ook juist binnen. Welkom Hanna. God zegen u. Vrijdag is het gebedsavond. 7:30. In de gemeente. Amen. Als je kan. Wees vrij om te komen. We gaan een nieuwe reeks over het boek van Jona. Jona, het boek van Jona. Als je dat hebt gevonden in uw Bijbel, steek er ergens verstopt, want het is maar 4 kleine hoofdstukjes. Het steekt er ergens verstopt tussen de, wat we noemen de kleine profeten. Ja, er zijn er een 12-tal van, kleine profeten. En als ik zo denk, het boek van Jona, ik zal vers 1 al eens laten zien. Als ik dat vermeld, wat komt er dan in u op als je denkt aan Jona en de boodschap van het verhaal of het verhaal zelf? Met wat associeer je dat? Met welk thema? Of wat komt er in uw gedachte als je denkt aan het boek van Jona? Zeg maar wat je denkt, hè? Niks is verkeerd. Ja, Leen? Hoi. Hey. Komt niks door, Leen?
Ze vraagt om te zeggen dat haar micro niet werkt.
Ah ja.
Dan moet ik zeggen, Jona, nee, maar dan zit de walvis in.
Walvis, ja.
Ah, Jona in de walvis, ja.
Jona in de walvis, ja, dat is waar. Ik denk dat dat bij de meesten is, hè? Als ik zeg boek van Jona, dan hebben we allemaal de gedachte, als je in een zondagsschool bent opgevoed, van jongs af aan, als je zondagsschool lerares of leraar bent geweest, dan weet je, ja, we moeten dat verhaal van die walvis vooral groot maken. Hè? Dat is de profeet van God, die wegloopt van God, die een missie, een doel had om iets te doen, maar hij loopt weg. Dat is het verhaal dat we meegeven. Hè? Maar God komt steeds achter je aan en hij stuurt zelfs een walvis. Zodat je kan bekeren en dat je dan de missie van God kunt voltooien. En dan met tekeningetjes erbij, cartoons. Van die grote walvis waar dat hij dan 3 dagen en 3 nachten in zit. Om dan uitgebraakt te worden op de oever. En dan toch naar de grote stad gaat om zijn boodschap te prediken. Dat is meestal, denk ik, waar jullie bekend zijn. Iemand anders dat er nog een andere boodschap ooit heeft uitgehaald, of dat is bijgebleven uit dit hele verhaal buiten de walvis? Niemand? Iedereen kent alleen de walvis? Wel, eigenlijk is de walvis maar een heel klein onderdeel van dat verhaal. Eigenlijk is dat maar een paar versen groot. En is dat niet eigenlijk het thema van het verhaal? Want we hebben het inderdaad, heel het verhaal, heel westers gemaakt. En we hebben het eigenlijk zo gekleineerd tot op kinderniveau, dat we er eigenlijk de rijkdom die we eruit kunnen halen, eigenlijk een beetje vergeten. Meestal gaan we ook hoofdstuk 4... niet aan de kinderen vertellen. Dat is wanneer dat Jona nog altijd zijn zelfmoordneigingen heeft. En zelfs nadat de hele stad Nineve zich heeft bekeerd, is Jona nog steeds kwaad op God en wil hij sterven. Maar dat vertellen we natuurlijk niet aan de kinderen, want dat begrijpen ze niet. En er zijn wel bepaalde zaken in heel dit verhaal, in heel dit boek, die zo een beetje vreemd klinken en die ja, dat u toch doen nadenken over van, is Jona letterlijk te nemen? Is het een historisch figuur? Is het een historisch verhaal? Is het niet meer dan dat? Zitten er gelijkenissen in? Wat is het literair genre? Het ziet eruit precies alsof het één groot satire is. Er worden zaken overdreven. Alles is ondersteboven geportretteerd. Als je er dieper op ingaat, dan haal je al die dingen er wel uit. En dat is wat we proberen te gaan doen de volgende weken. Want eigenlijk is dit een literair meesterwerk. Ze noemen dit van het Oude Testament de Beethoven onder de boeken van het Oude Testament. Het is elke noot is op een bepaalde manier geplaatst, maar je moet gewoon het grotere geheel bekijken. Dan zie je die wonderbaarlijke symfonie tentoonkomen. En dat vereist natuurlijk een beetje onderzoekswerk. Dat vereist natuurlijk wat andere versen gaan opzoeken. Het vereist meer dan alleen maar het verhaaltje van de walvis. Hè? Het vereist te weten, wie is deze Jona, de zoon van Amittai? Hè? Wat is er mis met Nineve? Waarom wilt Jona daar niet naartoe? In welke setting bevindt Jona zich toen dit woord van de Heer tot hem kwam? In welke tijdsperiode spreken we dan? Want er wordt niks uitgelegd. Er wordt niks uitgelegd. Van begin tot einde is het eigenlijk één verhaal over deze profeet. Er wordt geen historische achtergrond, want men neemt aan dat de lezer die dit leest, men neemt aan dat ze reeds de achtergrond kennen. Ja, en de achtergrond is terug te vinden in 2 Koningen. Als je heel het boek van 2 Koningen leest, dat is de tijdsperiode waarin dat Jona ook leefde. Hij leefde eigenlijk in dezelfde tijd als Elia en Elisa. Ja? En het is trouwens ook, dat is misschien ook een van de doeleinden van de auteur van Jona, om Jona te contrasteren met Elisa en Elia, die een heel ander type profeet waren dan Jona. Voor degene die trouwens niet weet waarover ik het allemaal spreek, ik ga een heel korte samenvatting geven van het boek van Jona, dat je een beetje mee bent voordat we verder gaan. Dus Jona krijgt het woord van de Heer tot zich gericht om te gaan naar Nineve. Nineve is een Assyrische stad, een stad in boven Israël, in het noordelijk van Israël. Dat was de militaire macht van het moment. Het was een slechte stad. En dus Jona krijgt de opdracht om er naartoe te gaan, om te profeteren, om een aanklacht te doen tegen hun, dat ze zich moeten bekeren, want de Heer gaat de stad wegvagen. En dat is eigenlijk wat Jona moest doen. Maar Jona wil er niks van weten en Jona vlucht naar de andere kant. Maar de Heer, ik maak me een kort verhaal, de Heer stuurt een walvis. Hij wordt van het schip door de storm in de zee geblazen. Hij wordt opgeslokt door een walvis. En na 3 dagen wordt hij uitgebraakt. Hij komt op de oever, hij bekeert zich Jona. Hij gaat dan toch naar Nineve tegen zijn goesting. Hij predikt daar tegen Nineve om te zeggen dat de stad binnen 40 dagen zal vergaan en ondersteboven zal gekeerd worden. Het volk van Nineve is in paniek, ze vasten, ze wentelen zich in as en in zak en as. Ja. Ze richten zich tot de God van de hemel, ze bekeren zich. En God ziet af van het kwaad dat hij had voorspeld en hij vernietigt Nineve niet. Jona is daarop kwaad. Hij gaat buiten de stad zitten en hij kijkt kwaad toe. En er is dan nog een conversatie met God en that's it. Dat is eigenlijk de samenvatting van dit verhaal. Moest je het nog niet weten. Maar vooraleer dat we dat allemaal gaan ontleden, van de eerste vers tot de laatste vers, is het dus goed om even na te denken van hoe moeten we dit lezen? Hè? Wat voor genre is dit boek? Het is belangrijk om te weten. Ja, er zijn daar verschillende meningen over. En de één mening is al wat anders dan de andere. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal uitsluitend zijn. Er kan van elk genre iets zitten in dit verhaal. Hè. Dus de ene zegt, dit is een historisch verhaal. Dat is de conservatieve mening. Dat het het gebeurd is zoals dat het staat beschreven. En Jona is een historisch figuur. En er zijn elementen in heel dit... dus de elementen die in dit verhaal staan, pakken we letterlijk. En dit is hoe het lezen. Er zijn er anderen die zeggen, ja, je moet verder kijken dan het historisch verhaal. Het is meer een parabel. Het is een gelijkenis. Je moet de elementen die erin staan niet letterlijk nemen. Want die zijn al wat overdreven, die elementen, om aan te tonen dat ze niet letterlijk hoeven genomen te worden. Dat is wat zij zeggen. Zoals de stad die veel te groot is voor die tijd. Met een... hoeveel inwoners? Ja, het staat ergens. Hoeveel inwoners dat het heeft. De bekering die opeens op een paar dagen gebeurt, is ook redelijk onwaarschijnlijk, zeggen zij. Het verhaal van de walvis, redelijk onwaarschijnlijk. Het verhaal van op het einde, in hoofdstuk 4, van die boom die opeens groeit om schaduw te voorzien voor onze vriend Jona, en daarna een worm die de boom opeet. Het zijn allemaal elementen die, waarvan ze eigenlijk zeggen van dat is te onwaarschijnlijk, en daarom is dit dus meer een gelijkenis, hè, waarin bepaalde elementen staan om te overdrijven, om een punt te maken. Maar als tegenargument kan men natuurlijk zeggen, ja, dat kan inderdaad onwaarschijnlijk zijn, maar het is eigenlijk een profetisch verhaal, juist zoals Elisa en Elia een profetisch verhaal zijn. Daar zitten ook elementen in die onwaarschijnlijk lijken. Als je leest het verhaal van Elia en Elisa, de doden die worden herrezen en een stuk hout dat in water wordt gegooid en er komt een bijl uit en weet ik veel wat nog allemaal dat je kan lezen. Elia die gevoed wordt door raven, dat zijn ook allemaal rare zaken, maar die nemen ook niet direct aan dat gelijkenissen zijn of parabels. Wij zien dat als historisch zo gebeurt. Als de God die is opgestaan uit de dood in Christus Jezus, dat kan, dan zal hij ook wel een of andere walvis kunnen sturen om daar dan Jona 3 dagen in te houden. Zo kun je natuurlijk ook redeneren. Ja? Maar ik zeg, het een sluit niet het ander uit. Die zaken, die vreemde zaken, kunnen inderdaad als gelijkenis zijn, die kunnen ook deels waar zijn, deels overdreven zijn en deels ook gericht als een soort van satire. Want dat is wel het overal thema dat je ziet in heel dit boek, is dat het heel satirisch is. En wat is er aan satirisch? Wel, satirisch is omdat Israël, die al jaren, honderden jaren profeten over het land krijgt om zich te bekeren, om naar de Heer toe te gaan, om de afgoden weg te doen, hè? Maar het nog steeds niet doet. Maar hier is dan opeens een profeet die naar Nineve gaat. Nineve, dat een heidense stad is, die dus buiten Israël ligt. En die bekeren zich omwille van een preek van 5 woorden. Want dat is waar Jona predikt tot de stad van Nineve. 5 Hebreeuwse woorden. In het Nederlands zijn er wat meer. En zij bekeren zich ineens allemaal en ze wentelen zich in zak en as. En God ziet af van zijn onheil en straf. Dus het is werkelijk een soort van satire. Alles is ondersteboven. De profeet van de Heer die niet doet wat God wil. Dat is ook een hoe moet ik zeggen, een tegenpool op Elia en Elisa. Die wel doen wat de Heer wil. En hier is deze Jona. Het gaat eigenlijk over Jona. Het is een verhaal van de profeet. Het gaat niet zozeer over zijn woorden, want de meeste profeten, als je bijvoorbeeld Micha leest en Nahum en al die andere kleine profeten, wat wij kleine profeten noemen, Haggai, Zachariah, al die kleine profeten, zijn allemaal oordeelsprofetieën. gaat altijd over Israël, dat gaat vernietigd worden. Of Juda, dat gaat vernietigd worden. Of Nahum, profeet Nahum, is een heel boek dat eigenlijk gaat over een vernietiging van Nineve, by the way. Dus de bekering van Nineve heeft niet lang geduurd, by the way. Het is, maar dat het is eigenlijk juist zelden als de Israëlieten nog zoiets satirisch eigenlijk dat erbij komt zien. Maar, dus het heeft inderdaad diezelfde elementen wel als de profetische verhaal zoals Elia en Elisa. Wat is de boodschap? Er zijn natuurlijk ook boodschap van het boek van Jona, er zijn ook verschillende meningen daarover. Nogmaals, de ene mening hoeft niet uitsluit te zijn van de andere, ze kunnen allemaal een deel van waarheid hebben. Maar zo zegt de ene theoloog dat het thema van dit boek, de boodschap dat je eruit kunt halen, is dat God steeds klaar staat om te vergeven voor zij die zich bekeren. Ja? En dat is waar, dat kunnen we er zeker uithalen. Als je 2 Koningen hoofdstuk 13 en 14 leest, hè, dat is eigenlijk achtergrondinformatie dat je nodig hebt voor het lezen van Jona, dan lees je inderdaad dat als de mensen zich bekeren, hè, er is een goede koning aan de macht. Hè, je weet wel dat Israël en Juda die waren gescheiden. En Israël had zijn koningen en Juda had zijn koningen. En telkens als er een slechte koning aan de macht kwam, hè, stuurde God een leger van de naburige landen om het land te teisteren. En ja, de mensen bekeerden zich dan en God stuurde dan een redder of redding na hun bekering. En dus de barmhartigheid en de genade van God bedekte hun toen. En zo was dat steeds op en down. Hè. En nu is dat ook weer een boodschap van ja, inderdaad, God is barmhartig voor zij die zich bekeren. Dat is waar. Een andere boodschap dat je eruit kunt halen, is dat dit boek een les is voor de halstarrige Israëlieten, dat zij in een periode zaten dat ze zich niet bekeren en dat dit boek eigenlijk een poging is om hun wakker te schudden, dat van als er een profeet komt naar een heidens gebied en zij bekeren zich wel, hoeveel meer moeten jullie dan zich bekeren omdat de God van Israël jullie vader is. En de profeten die hij stuurt, amen, zijn er mijn reden, maar jullie bekeren zich niet. Dat is trouwens ook wat Jezus aanhaalt. Hè. Jezus haalt dit verhaal aan. De bekering van de Nineviten. Hij zegt dat tegen de fariseers, maar dat is een van de toekomstige lessen, want daar gaan we het zeker nog hebben over het Nieuwe Testament en het gebruik van het boek van Jona. Hij klaagt eigenlijk de fariseers en de sadduceers aan dat als de Ninevieten zich kunnen bekeren op het woord van de Heer, waarom doen jullie het dan niet? En dus zij zullen bij de dag van de oordeel, zij zullen daar staan om jullie aan te klagen, want zij hebben zich bekeerd, de Ninevieten, en jullie niet. Dat is hoe Jezus ook dit verhaal gebruikt. Dus ja, dat kan je er ook uit halen, zeker. Amen. Anderen zeggen, wel, dit verhaal is een les over waarom oordeelsprofetieën niet altijd uitkomen. Ja, een oordeelsprofetie is zoals Jona, hè, die zegt van over 40 dagen wordt de stad vernietigd. Zo zegt de Heer. Hè? Ja, en dat gebeurt niet. Dus wat zit daarachter? Hoe komt dat niet gebeurt? Wel, dat gebeurt niet omdat er blijkbaar oordeelsprofetieën, ja, volgens het boek dan, een voorwaarde hebben. Het komt uit als je niet bekeert. Dat is blijkbaar dan de voorwaarde, want ze hebben zich bekeerd en is dan niet uitgekomen. Is dat de boodschap die God ook wil meegeven aan andere profeten? Dat ze het niet persoonlijk moeten nemen wanneer dat een oordeelsprofetie niet uitkomt, zou ik zeggen. Dat kan ook een boodschap zijn, maar wat voornamelijk, als je het zo bekijkt, heel het verhaal, de grote lijn, is eigenlijk dat God wil dat Jona had een bepaald beeld. Wat we noemen Israëlitisch exclusivisme. Israëlitisch exclusivisme. Hij zag Israël exclusief als de oogappel van God. Hij zag Israël als de enige natie, amen, die ertoe doet en al de rest is afval, bij wijze van spreken. Hè? Hij was heel nationalistisch ingesteld. En God wil dat idee bestrijden. God is er niet enkel voor de Israëlieten. Oké, het is Gods volk. Maar de bedoeling was, reeds vanaf de beginnen, om doorheen dit volk, om doorheen het volk, het zaad van Abraham, een licht te zijn voor alle naties. Dat was de bedoeling. Ja. En dat zijn ze waarschijnlijk vergeten doorheen de jaren heen. En dus voelden ze zich nationalistisch exclusief. En God wil laten weten, nee, ik wil ook andere volkeren redden. Kijk, ik heb ook genade voor andere volkeren. Ook genade voor de Ninevieten. Ja? God nadien had ook genade bijvoorbeeld op Nebuchadnezzar, hè, de Babylonische koning, die Jeruzalem heeft vernietigd. En toen onze vriend Nebuchadnezzar zich had bekeerd, was God ook genadig voor hem. Dus dat is ook zo, dat vinden we in Daniël, dat verhaal trouwens, in Daniël. Hier wordt dus het concept aangereikt van God is niet alleen voor deze groep, maar God is voor iedereen. En dat is natuurlijk waar de Messias voor is gekomen. En dat is ook eigenlijk waarnaar Jezus wijst, wanneer ze hem vragen, geef ons een teken. Hè? En Jezus zegt, ik ga je geen teken meer geven, alleen het teken dat je nog krijgt is het teken van Jona. Teken van Jona, zoals Jona 3 dagen, hè? 3 nachten in het buik was van de vis. Zo zal ik ook 3 dagen in de buik zitten. En hij wil daarmee zeggen van, juist zoals ik zal opstaan uit de dood, zoals Jona eigenlijk opstond uit de dood om te gaan prediken naar een vreemd volk en die zich dan zal bekeren, zo zal ook Christus een soort van Jona-figuur zijn die opstaat uit de dood en de bekering van de zonde wordt geproclameerd aan alle volkeren. Dat ging voor hun ook een teken zijn, voor de fariseërs, om te zien van het evangelie. Ga niet alleen naar de Joden, maar ga ook naar de Samaritanen, ga ook naar alle heidenen. En het wordt daar ontvangen. Zij gingen de Heilige Geest ontvangen, zij gingen vergeven van zonde krijgen. De zegeningen van God gingen neerdalen, niet alleen op Joden, Samaritaan en ook op de heidenen. Amen. Dus inderdaad, dit is een fantastisch boek. En al die zaken die ik nu juist al heb verteld, is waarschijnlijk iets dat je nooit tegen een kind zegt. Misschien op een andere manier dan, hopelijk. Maar dat is meer dan natuurlijk het walvisverhaal. Dus, we gaan even beginnen. Vers 1. Zijn er tot hiertoe vragen of opmerkingen? Hoofdstuk 1, vers 1. Eens richtte de Heer in hoofdletters, dus dat is Yahweh, zich tot Jona, de zoon van Amittai. Oké, wie is die Jona? Wel, ik heb gezegd, we moeten 2 koningen lezen, hè? Dus we gaan even naar 2 koningen. En daar is de enigste referentie van Jona die we terugvinden, buiten natuurlijk het boek van Jona, in de geschiedenisboeken in 2 koningen. En we lezen dat hij tijdens de regering van Jeroboam de tweede, trouwens Jeroboam de tweede, want zijn voorvader, zijn overgrootvader was Jeroboam de eerste. Hele slechte koning. Hij heeft slecht gedaan in de ogen van de Heer. Daarna kwam een iets of wat goeie, daarna nog iets of wat goeie. En dan heb je Jeroboam de tweede. Dus hij is de achterkleinzoon, ja. Van Jeroboam de eerste. Zoon van Joas, dat was zijn vader. Hij werd koning van Israël in het 15e regeringsjaar van koning Amasja van Juda, de zoon van Joas. 41 jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, hè, zijn overgrootvader, die de Israëlieten tot zon had aangezet. Dus het was een slechte koning, de Jerobeam, de tweede. Jerobeam herstelde de grens van Israël van Lebo Hamat tot aan de Zuidzee, zoals de Heer, de God van Israël, had voorzegd bij monden van zijn profeet Jona, de zoon van Amittai, uit Gat Hashefer. De Heer had namelijk gezien hoe bitter de Israëlieten van hoog tot laag te lijden hadden en dat er niemand was die hun te hulp kwam. En omdat hij had besloten om de herinnering aan Israël op aarde niet uit te wissen, liet hij hen door Jerobeam, de zoon van Joas, bevrijden. Oké. Het gaat vooral over vers 25. Dus, deze Jona was blijkbaar een profeet aan het hof van Jerobeam de Slechte, de tweede. En desondanks zijn slechtheid zegent de Heer toch het volk. En laat hij Jona profeteren dat de grens van Israël gaat hersteld worden. Ja, u moet weten, hun rijk had een bepaalde grens, noorden, oosten, zuiden en westen. Ja? En er werd telkens een stuk grond afgepakt door naburige volken die binnenkwamen. Maar nu, Lebo Hamat, tot aan de Zuidzee, dat zijn de uiterste grenzen die bepaald werden sinds de inneming van het beloofde land. Dus met andere woorden, eigenlijk werd de volledige noordelijke grens helemaal hersteld zoals het oorspronkelijk was bedoeld en gegeven aan de Israëlieten. En dat werd ook, dat was zelfs niet door David, hè, onder koning David was dat niet tot het noordelijke eindpunt gerealiseerd, maar Salomon wel, een korte periode. En dan is dat weer verloren geraakt, die regio ginder, daarboven. Maar Jerobeam herstelt dus. En dit omwille van niks, omwille van geen bekering of niks. Het was een slechte koning. We lezen het in vers 24. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Hij brak niet met de zondige praktijken. En toch, in vers 26, de Heer had namelijk gezien hoe bitter Israëlieten van hoog tot laag te lijden hadden en dat er niemand was die hun te hulp kwam. En omdat hij had besloten om de herinnering aan Israël paard niet uit te liet hij door Jerobeam, de zoon van Joas, bevrijden. Oké. Okay. Dus in deze tijd groeit Jona op. Hij ziet een koning die slecht is, die bekeert niet, maar toch is God barmhartig. Toch is God barmhartig op de een of andere manier. Houd dat maar even in gedachten, neem dat maar mee, want dat kan misschien wel bepalen waarom dat Jona zo denkt over God. Hij begrijpt het niet zo goed waarom dat hem naar Nineve moet. Ja. God is dus barmhartig op zijn eigen volk, hier. Ze bekeren zich niet. Maar toch is God barmhartig en andere tijden niet. Dus dat kan misschien bijdragen aan de manier waarop Jona in hoofdstuk 4 reageert ten opzichte van God en is kwaad op God. Is kwaad op God. En blijft kwaad zijn. Ja. Nu, wat ook interessant is, is dat deze profeet Jona heeft geprofiteerd, heeft juist geprofiteerd, ze krijgen hun noordelijk stuk grens terug. Maar dat ging maar van korte duur zijn, want er is een andere profeet, Amos, die eigenlijk in dezelfde tijdsperiode profiteert. En die profiteert het omgekeerde. Amos zegt in Amos hoofdstuk 6, vers 13, ik wist dit ook niet hoor, ik heb dat allemaal ontdekt, gisteren en vandaag. Hij zegt in Amos 6, vers 13, jullie verheugen je over de verovering van Lo-debar. Dat is inderdaad wat er is gebeurd. Jerobeam, Jerobeam heeft, hè, onder het profetische woord van Jona, Lodebar terug heroverd. En jullie zeggen dat je op eigen kracht Karnaim ingenomen hebt, maar ik zal een volk op jullie afsturen, Israëlieten, spreekt de Heer, de God van de hemelse machten, dat jullie in heel het land zal onderdrukken, vanaf Lebot Hamat tot aan de Wadi Araba. Dus Amos is een andere profeet, een profeet van de Heer. En die zegt, Jona heeft gelijk, jullie hebben dat gebied heroverd, maar je moet niet denken dat gaat blijven duren, aangezien dat je er trots op inneemt, aangezien dat je de overwinning voor eigen rekening neemt. Hè. Je hebt iets heroverd, maar het was niet door jullie kracht, het was door de barmhartigheid van God. En als je de glorie niet aan God gaat geven, amen, als je het succes van jullie overwinning niet gaat toeschrijven aan de barmhartigheid en de genade van God, gaat dit niet in jullie handen blijven, want ik zal een volk op jullie afsturen, zegt Amos. En welk volk gaat dat zijn? Dat gaat hetzelfde volk zijn naar waar dat Jona wordt gestuurd. Dat zijn de Nineven, de Nineviten, de Assyriërs. Nineve was de hoofdstad van Assyrië. Dus maakt ook weer een onderdeel uit van de satire en de ironie van dit boek van Jona. Dus Jona wordt gestuurd naar een volk om zich te bekeren, om vernietiging erover uit te spreken. Maar hij wil niet gaan, want hij weet dat God barmhartig is. En dezelfde tijd profiteert Amos van datzelfde volk waarnaar jij moet gaan om te gaan zeggen dat ze vernietigd gaan worden. Dat volk gaat een paar jaar nadien die overwinning terugpakken, zal ik maar zeggen, van Lodebar en zo verder. Ik vind het wel interessant. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Assyrië, trouwens, we spreken dit verhaal, heel dit verhaal van Jerobeam en Jona en Nineve enzovoort, speelt zich allemaal af in de 8e eeuw. Meer bepaald, het tijdperk van Jerobeam is ongeveer 785 voor Christus, denk ik. Uiteindelijk het noordelijk deel van Israël, Israël met hoofdstad als Samaria, zal worden vernietigd door de Assyriërs in 722 voor Christus. Ja, en dus de oordeelsprofetieën komen wel allemaal uit. Maar dus, Jona krijgt een boodschap. Hij zegt, maak u op, zegt God, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Oké, Nineve, hoofdstad van Assyrië, de militaire macht in die tijd. Nooit geziene militaire macht, was een groot koninkrijk, nadien wordt het opgeslorpt door de Babyloniërs. Ja, en dan de Mede en de Persen, en dan de Grieken en dan de Romeinen. Maar de Assyriërs waren dus de grootste militaire macht toen. En de militaire macht, zij verkregen dat door zeer, zeer brutaal te werk te gaan. He? Zij hadden weinig respect voor menselijk leven. Als zij mensen overwonnen, zij stonden bekend van hun martelpraktijk en hun brutaliteit om de overlevende niet te kruisigen, dat kwam ook nog later, maar to impale, een staak, hoe zeg je dat? Een paal door u heen. Ja, dat is heel gruwelijk. Ook levend te villen. Sorry?
Spiezen.
Ja, spiezen, ja. En dus ook leven te villen, hè, dus uw huid van uw, ja, het is verschrikkelijk, te schrapen en dan u dan inderdaad spiezen. En dat werd dan gedaan met de steden die zij veroverden en de mensen die overleefden, hè, werden dan gespiesd als afschrikmiddel voor al de andere steden die hun zouden durven weerstaan. En dat is dus ook wat er gebeurde met een paar Israëlitische steden, hè, want er was een constant heen en weer gevecht tussen die twee, tot uiteindelijk in 722. Natuurlijk de Assyriërs volledig Israël hadden ingelijfd. Maar je kan u misschien wel een beetje inbeelden de kwaadheid van Jona ten opzichte van de Assyriërs. Ja? Als we dat gewoon lezen, dan snappen we niet echt goed, maar allee, waarom vlucht Jona nu weg? Hè? Hij wist, we zien hier nog niet direct waarom Jona niet naar Nineve wil. Hè? Er wordt nog geen oorzaak, dat komt pas in hoofdstuk 4. We weten natuurlijk het antwoord al. Maar je moet sterk die nationalistische gevoelens. En Nineve was de aardsvijand. Was een slechte stad. Dat is zoals wij bekering zouden prediken, moesten we in de Tweede Wereldoorlog hebben geleefd en we zouden Joden zijn. En God roept ons op om naar een Duitser te gaan, om daar Gods barmhartigheid en Gods bekering af te roepen. En dan zou je ook denken van, ja, nee, hallo, salu, dat doen we niet. Ik moet denken aan mijn eigen volk. Hè? Dat is een reactie, een natuurlijke reactie. En daarmee dat eigenlijk dit boek ook een beetje een confrontatie is met onszelf. Wij als christenen. Hè? Wat is de test van een ware Christus? Wat is de test van een ware christen? Is niet Jezus lief te hebben, maar is om Judas lief te hebben. Amen. Dan mag je ergens boven je bed hangen. Heb ik vandaag op Facebook gezien trouwens. Komt niet van mij. Maar pas wel bij het verhaal van Jona. En natuurlijk, Jona kon dat niet begrijpen. Hij was kwaad in hoofdstuk 4 dat God ze niet ging vernietigen. En allee, hoe kan dat nu? Ik ben Israëliet en ik zit hier. En de Assyriërs die vernietigen het niet. Dat is het vijand van mijn volk. Wel, wij zijn soms ook kwaad waarom God sommige mensen in leven laat. Wij zijn soms ook kwaad waarom God geen oordeel brengt over andere mensen en dat wij hier zitten lijden en die anderen hebben het zo goed. Zo kunnen die gevoelens naar boven komen. Maar wij als christenen die de geest van Christus hebben ontvangen, die het goede nieuws hebben verkregen, hoort die onze zonden zijn vergeven, wij moeten beter zijn dan het Oude Testament. Amen. We hebben een nieuw verbond, we kunnen niet reageren zoals in het Oude Verbond. We kunnen ook niet beter, Jona wist niet beter, ja. Hij had een ander verbonds- en gedachte over God en een andere openbaring over God. Hij had een beperkte ervaring met God en een beperkte ervaring van die God. Maar nu hebben wij het zicht op wie God werkelijk is, want hij heeft zich geopenbaard in deze laatste dagen doorheen zijn Zoon Jezus Christus. Moesten we dat verhaal niet hebben, zouden we inderdaad vreemd opkijken, want die God die wil ik eigenlijk niet kennen. En Jona was ook zo een beetje van, deze God die wil ik eigenlijk niet kennen. Een God die genade brengt aan Nineve. Een God die niet doet wat hij zegt, die zijn oordeel weerhoudt. Die God wil ik precies niet kennen, omdat zijn gevoelens, zijn nationalistische gevoelens, misschien de bovenhand kreeg. Ik weet het niet wat er juist hier allemaal omging. We zullen daar nog wel komen in hoofdstuk 4. Maar wij als christenen moeten kijken in de spiegel. En wat moeten we daar zien? We moeten Jezus zien. Amen. En de test van uw christen zijn wordt niet bepaald door te zeggen van, oh, ik hou van Jezus, want hij houdt van mij. Iedereen kan dat zeggen. Iedereen kan dat zeggen. Oh ja, ik hou van Jezus. Natuurlijk, Jezus houdt van Jezus. Er altijd voor. Maar hou je van de Judassen in de wereld? Hou je ook van zij die u niet graag zien en zij die tegen u komen? Amen. Jezus was bereid om ook Judas te vergeven. Jezus was bereid om hem ook te betrekken in het helsplan. Zijn wij bereid om te bidden voor onze vervolgers? Zijn wij bereid om te bidden voor onze vijanden? Zijn wij bereid om ze niet te vervloeken, maar om ze te zegenen? Amen. Dat is de test van ware opnieuw geboren zijn. En de vrucht van de geest komt tot uiting. Niet wanneer alles goed gaat en wanneer je de zegeningen van God ontvangt, want dan kan iedereen zeggen, oh, ik hou van Jezus. Maar de echte test is wanneer uw vijand wordt gezegend, wanneer, zogezegd vijand, als je al überhaupt vijanden mocht hebben als christen zijn, amen, dan hou je geen lijstje bij van, oh, de die en de die en de die. En dan hou je geen lijstje bij van, oh, God en deze moeten nog terug hebben en die moeten nog terugpakken en zie maar dat en deze. Hè. Nee, dat bestaat überhaupt eigenlijk al niet. Een vijand, want we vechten niet tegen vlees en bloed. Dat is wat Paulus zegt. We hebben geen vijand in het vlees en bloed. De vijand is de tegenstander van onze ziel. Dat is de misleiding die komt van de vijand. En de vijand is de duivel. Hij is degene die ons wil afbrengen van ons geloof. Daartegen moeten we vechten. Meestal is er een gevecht tussen onze twee oren. Amen. Maar vijanden als mensen, nee, God ziet mijn vijand, dus aanhalingstekens, even graag. En dat is wat het boek van Jona ook wil duidelijk maken. Hij ziet die mensen in Nineve even graag als de mens in Israël. En dat is wat wij als christen des te meer moeten beseffen. Als hij dit wil duidelijk maken in Jona, hoeveel te meer dan aan ons, wiens zonden van ons zijn vergeven, zover als het oosten van het westen is door Jezus zijn bloed. Amen, want God had de wereld zo lief. Amen. En dus we mogen geen vijanden hebben. We mogen niemand aanzien als vijand, als Judas. Natuurlijk gaat dat gebeuren. Natuurlijk gaan er mensen zijn die u gaan verraden, die je eerst had vertrouwd. Die dan opeens een mes in de rug steken. Je gaat mensen te maken hebben soms zeggen, ja, ik verschiet van niks nog. Hè? Dat er zaken naar boven komen, dat je dacht, hoe kan dat nu dat die mens dat heeft gedaan? En ik dacht dat dat een heilige was en ik dacht dat dat een vrome was. En dan gebeurt er dit en dat en mensen die je in slecht en liegen over je. En dan komt de test, dan komt de ware test van uw christelijkheid. Amen. Dan komt de val van aanstoot. Ga ik erin vallen, ga ik me eraan kwetsen, ga ik er bitter door worden, ga ik blijven vasthouden? Of ga ik proberen loslaten en weten dat ik niet vecht tegen vlees en bloed en dat God ook deze mens wil zegenen? Amen. Met de zegening van bekering. Want vele christenen hoor ik dan opeens in oud-testamentische modus gaan. Hè? Ze gaan in een oud-testamentische modus. En ze bidden de vloeken en ze bidden de oordelen van God over deze tegenstanders. By the way, dat wil niet zeggen dat we zomaar als een deurmat moeten laten behandelen. Hè? Nee, ik heb het over de reactie in je hart. Hè? De reactie in de praktijk. Je moet jezelf verdedigen en je mag niet zomaar over je. En als er een kans is om de waarheid te laten weten, we moeten de waarheid zeggen, is er een kans om... moet jezelf verdedigen voor een rechtbank, hè? Dan doe je dat. Hè? Paulus heeft dat ook gedaan om zichzelf te verdedigen. Hij heeft helemaal naar Rome moeten gaan om daar zijn zaak te spannen, om zijn gelijk te halen en zover. Dus ja, dat mag, dat moet zelfs in sommige instanties. Amen. Maar het gaat over de reactie in ons hart natuurlijk. Hè? Worden we er bitter door of niet? Worden we er kwaad, gaan we ze aanzien als een vijand? Gaan we Gods vloeken en oordeel over hun afroepen? Of gaan we reageren, mijn vader, ze weet niet wat ze doen, maar geef ze een kans om het licht te zien, hetzelfde licht dat ik heb gezien, zodat ze u kunnen leren kennen. Want ik ben er zeker van, als zij weten wat ik weet, dan zouden ze niet hebben gedaan wat zij nu hebben gedaan. En dat is wat God ook wil zeggen tegen Jona, helemaal in hoofdstuk 4. Dat zijn mensen, de Ninevieten, zij weten niet rechts van links, zegt God tegen Jona. Waarom zou ik ze allemaal vernietigen? En deze kans te geven op bekering. Amen. Dus eigenlijk is Jona een boek ver vooruit zijn tijd. Het is eigenlijk met de genade van Christus in het achterhoofd. En een beetje in tegenstrijdigheid tot de rest van de andere profeten, wordt hier een beeld van God geschetst dat nog niet veel werd gezien in de rest van het Oude Testament. Amen. Oké, nog een paar versen, dan kunnen we afsluiten. Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad. Hè, was dus, haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Ik vind dat een mooie uitdrukking. De MBV zegt, het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. Heeft geschreeuwd tot aan de hemel. Als je dat zo leest, haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Komt dat niet bekend voor, die uitdrukking? Er zijn nog een paar dingen zo opgestegen. Wie kan er zich nog iets herinneren? In het Oude Testament trouwens. Hè? Een bepaalde uitdrukking die nog wel wat meer werd gebruikt. Wie kent nog het verhaal van... Ja, een moeder?
Niet het neer, maar van een berg van Mozes. Er had niet iets opgestegen.
Ja, nee, ik bedoel, die uitdrukking, de boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Het kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Dat komt nog eens. Ja, juist, God, Sodom en Gomorra. Ja. Inderdaad, Genesis 18, ik zal hem er eens bij halen. Er zijn er nog twee andere. Daarop zeiden de Heere, het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar te groot en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep dat tot mij gekomen is of niet. Ik wil het weten. Amen. Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar te groot. Het is een uitdrukking. Het geroep over Sodom en Gomorra, met andere woorden, de aanklacht tegen Sodom en Gomorra. Dat is geen letterlijke aanklacht, dat is een symbolische aanklacht van meneer rechtvaardigheid, die uitroept, God, het zijn misschien die paar rechtvaardigen die daar zaten in Sodom en Gomorra, die zeiden van, God, laat uw recht geschieden. En dat stijgt dus op, als een wezen van wierook, naar de troon van God. Met andere woorden, doe er iets aan. Dus inderdaad, Sodom en Gomorra. Nog iemand anders? Er is nog een verhaal. Helemaal in het begin, Genesis, hoofdstuk 4. Twee broers, Kain en Abel. Kain die zijn broer vermoord, Abel. En Genesis 4 vers 10. En hij zeide, wat hebt gij gedaan? God die tegen Kain zegt. Hoor het bloed van uw broeder, roep tot mij van de aardbodem. Zulke, weer die mooie symbolische... Zegt ze wijze, bloed dat begint te roepen naar het aangezicht van de Heer. Ook weer een roep om rechtvaardigheid en vergelding. Exodus 2:23 is een ander voorbeeld. Is er iemand anders dan al wou zeggen? Ga over de slavernij van de Israëlieten in Egypte. In die lange tijd stierf de koning van Egypte en de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij, schreeuwde het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En dan is er ook nog één in Genesis 6 over de status van de wereld, hoe slecht het was, dat kwam ook tot bij God. Dus u ziet dat er hier vier instanties zijn, waarin... omhoog, met andere woorden, God die van boven zit, God die heilig, vroom en rechtvaardig is, van het vlees daar beneden, de mensheid daar beneden. En dus hij alleen kan rechtvaardigheid brengen. En hij brengt rechtvaardigheid in het geval van Exodus hier door Mozes te sturen. In het geval van Genesis 18 met Sodom en Gomorra brengt hij rechtvaardigheid door een bemiddelaar te sturen. Door Abraham, die bemiddelt. En uiteindelijk wordt onze vriend Lot gered. Noah wordt gestuurd in het geval van de vernietiging van de aarde doorheen water. En er worden maar 8 mensen gered. En in het geval van Genesis 4 met Kain en Abel wordt niemand gestuurd. Het bloed roept uit. Maar het heeft eigenlijk wel een paar... hoe moet ik het zeggen... gelijkenissen met Jona. Momentje. Oh, maar dat is verstrekt, moet ik straks zeggen. Ja, dat komt straks, wanneer hij wegvliegt. Wanneer hij wegvliegt, oké. Daar ben ik nog niet. Oké, dan gaan we eventjes terug naar, waar was ik? Jona 1, 2. Ja, maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Dus wanneer dat ze deze zegswijze gebruiken, dan wordt er verondersteld dat jij als lezer, dat jij de rest van het Oude Testament kent. Ja? Dat jij kent de geschiedenis van 1 koningen, 2 koningen, Jeroboam, andere profeten, Nahum, ook Genesis, je moet Genesis kennen, want daar komen die andere zegswijzen ook in voor. Dus het is belangrijk, ik zeg, het is een hele puzzel, hè? Van de ene link naar de andere. Wat lezers ook gaan merken, en kenners van het Oude Testament, is de link Nineve en de grote stad. Ja, dat is ook een uitdrukking, de grote stad. Met ook een hyperlink. Sommigen weten het misschien nog uit onze reeks over Genesis. Er werd daar ook een zekere man geboren die een grote stad heeft gebouwd. Weet u nog wie dat was? Genesis 10. Nimrod. Ja, juist, ja. Inderdaad. En de Nineve komt daar ook trouwens in voor. Ik zal even lezen. En Kus verwekte Nimrod. Deze was de eerste machthebber op aarde. Hij was een geweldige jager voor het aangezicht des Heeren. En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne in het land Sinair. Dus Nimrod had 4 koninkrijken. Babel, vers 10 is dat, Erek, Akkad en Kalne. En uit dat land trok hij naar Assur. En hij bouwde Nineve, Rechobot-Ir, Kalach en Resem. Tussen Nineve en Kalach. Dat is de grote stad. Amen. Dus Nimrod bouwde 4 steden in Babel, in het land Sinair. Babel, Erek, en daar komt dan later de grote Babylonisch koninkrijk, genaamd naar de stad Babel. Maar hij bouwde ook Nineve, Rechobot-Ir, Kalach en Resem, dat is de grote stad. Dus ook Nineve, dat nu dus de hoofdstad is van het Assyrische Rijk, kent dus ook eigenlijk zijn oorsprong van deze slechte figuur Nimrod. En zou natuurlijk Jona wist dat, de schrijver van Jona wist dat, is niet voor niet dat daar staat, maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar. Het is een directe verwijzing naar Genesis 10, van de slechtheid van de stad. Hè. Later wordt dat dan opgeslorpt in het Babylonische Rijk en dan... Dus de Assyriërs die Israël gaan vernietigen en dan in ballingschap nemen. En nadien de Babyloners die Jeruzalem gaan vernietigen en mee in ballingschap gaan nemen. Beide gaan allebei gebruikt worden eigenlijk door God om zijn volk te straffen, eigenlijk. Maar dat wisten ze toen nog niet, toen dit werd geschreven in Jona. Hoofdstuk 1, vers 10. Dan gaan we even verder lezen. Ja, vers 1. En we gaan stoppen. Ja, we gaan de volgende week mee verder, want dat is te veel om dat nu ineens allemaal te zeggen. Jona maakt zich op om te vluchten. Ik zou zeggen tegen volgende week, lees heel het verhaal van Jona. Dan ben je een beetje mee. Van hoofdstuk 1 tot en met 4. Is niet veel. Zijn maar 4 hoofdstukjes. Heel interessant. Lees het traag. Noteer hetgeen dat u opvalt. Hoofdstuk 2 is een psalm. Kun je misschien de vraag stellen van hoe komt dat Jona zich ineens bekeert? Wat is er veranderd in zijn gedachten? Is hij wel veranderd, eens dat hij uit de walvis komt? Heeft hij een andere instelling? Dus dat zijn zaken die, waarover dat je alles kan nadenken naar volgende week. Toen zijn er nog vragen van jullie? Ja, moeder.
Misschien een stomme vraag, maar wie heeft Jona geschreven?
Weet niemand. Jona in ieder geval niet. Nee, de auteur is onbekend. Wordt nergens vermeld, maar men denkt geschreven vanaf de 8e eeuw. Ja, dat is de vroegste datum natuurlijk, de 8e eeuw. Maar het kan waarschijnlijk iemand zijn van die tijd. Ik zeg het, hangt vanaf hoe dat je het genre ziet. Is dit een historisch verhaal? Is dit een, het zal wel een echt figuur, het is een echt figuur geweest. Maar gebruiken ze de omstandigheden? Zijn ze wat overdreven? Zijn ze wat fictief gemaakt? Zijn er gelijkenissen in, allegorieën, hè? Vanaf hoe dat je dat natuurlijk ziet, moeten we die vis letterlijk pakken? Of is dit maar een symbool dat wordt gebruikt, een satirisch symbool, om een bepaald boodschap over te brengen? Je kan er van alles in zien. Maar de boodschap was wel duidelijk voor degene die het toen lazen. Ja, het is een interessant boek. Of het wordt in ieder geval interessanter. Amen. Geen vragen meer, dan kunnen we eindigen met gebed. In Jezus' naam. Vader, we danken u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja, dat wij u mogen leren kennen in al uw volheid, in al uw liefde, in al uw genade, in al uw barmhartigheid. Dank u, Jezus, dat we niet meer moeten gokken wie God is. Dat we niet moeten gissen, Heer Jezus, hoe je reageert. We danken dat u barmhartigheid voor eeuwig en altijd is getoond aan het kruis. En voor allen beschikbaar zijn die zich bekeren, die zich omkeren. Vader, ik bid, Heer Jezus, dat we ons niet mogen blind staren op de slechte dingen van het leven die tegen ons komen, Heer. Maar dat we vooral, Heer Jezus, mogen focussen op wat u heeft gedaan, Heer. Ik dank u, Vader, dat we